We hebben een plan met Nederland. We hebben ons aan dingen gecommitteerd als het gaat over de energietransitie. Als het gaat over het oplossen van het stikstofprobleem. We hebben ook wetten daarvoor. Uh-huh. Dan zien we dat in bijna al deze stellingen er geen meerderheid is, zoals de peilingen er nu bij liggen, om dat op te lossen.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! We doen vanaf vandaag 3 weken lang verkiezingsspecials. Want de verkiezingen komen eraan, dus wij gaan het hebben over de grote thema's van deze tijd. We hebben gekozen om te praten over duurzaamheid, over wonen en economie. En vandaag beginnen we met duurzaamheid. Wat kunnen we verwachten van de overheid op het gebied van klimaat, de landbouw, energievoorziening en onze natuur? En waar liggen dan de politieke dilemma's? Vandaag bespreken we 3 stellingen uit het kieskompas. Wellicht heb je hem al geopend. En die laten zien waar de spanning zit als het gaat om duurzaamheid. Wat staat er eigenlijk op het spel? Wat is er nodig? En wat is rechtvaardig? En tot slot bespreken we nog wat er mist. Want wij hebben natuurlijk altijd wat aan te merken op de dingen die wij zien. Dat doe ik vandaag samen, voor het eerst weer, met z'n 3 aan tafel, sinds 3 weken of zo. Met Hans Tegenman en Ernst Hopma. Welkom.
Dankjewel.
Ja, leuk weer te zijn.
Vinden jullie het ook leuk dat we weer met z'n allen zijn?
Oh, geweldig, geweldig.
Maar eerst moeten we het nog even hebben over het nieuws. Wat viel jullie op?
Nou, meer dan genoeg. Eentje om mee te beginnen. De nieuwe nota ontwerp, nota ruimte is uit. Dat is voor het eerst sinds 1991 dat er weer een visie is op de ruimtelijke ordening in Nederland.
In 1991?
Dat was de laatste VINEX.
Ja, de 4e nota ruimte en economie. Dat kennen extra. Wij onder de term VINEX.
Ja.
Voor het eerst in mijn leven, hè, nota ruimte.
En dat is ook wel grappig als je die nota ruimte. Het begint met een hele historische beschouwing van het ruimtelijk beleid in Nederland. Mm-hmm. Dus dat is op zich, vond ik wel leuk om te lezen. Maar, ja, het moet een beetje nerd zijn. Maar dit gaat dus over 2050. Wat is er nodig om Nederland in 2050 een mooier en beter land te maken? En ze gaan uit van ongeveer 20 miljoen inwoners. En bijvoorbeeld dat daarvoor 1,65 miljoen huizen nodig zouden zijn extra. Die moeten worden gebouwd.
Ja.
En waar die dan komen, iedereen kent wel VINEX-locaties. Die komen dus uit die laatste nota. Hè? Dus nieuwe grote wijken vlakbij of bijna als nieuwe steden. Nu is het de bedoeling dat het vooral in steden komt. En dus niet hele grote nieuwe steden. Helaas voor, wat is het, D66 denk ik?
Behalve Tata-stad.
Behalve Tata-stad, ja, als je Volt stemt dan. dus dat is eentje. En wat ook echt anders is dan in 1991, het gaat nu veel duidelijker om kiezen. Hè? Van Nederland is redelijk vol. En dan heb ik het niet over migranten, maar dan heb ik het over landbouw. Dan heb ik het over de economische ruimte die we innemen. Dus er staan ook dingen in over de landbouw. Minder veeteelt, meer natuur. Andere energieopwekking, dus meer richting zee en wind. Duurzamere mobiliteit, dus minder ruimte voor, of minder extra ruimte moet ik zeggen, voor auto's. Meer extra geld voor OV en de fiets zouden er moeten komen.
Dus dat is eigenlijk een nota naar je hart, Hans. Want jij zit altijd voor kiezen.
Nou, ja, kijk, het lastige is de ontwerpnota.
Ja. Uh-huh.
En dit moet natuurlijk nog allemaal omgezet worden naar beleid.
Ja.
En dat is natuurlijk het grote voorbehoud van dit is een nota. Die kan ook gewoon in de kast blijven liggen.
Ja.
Maar je hoopt dat dit wel echt richting geeft aan het ruimtelijk ordeningsbeleid. En dat het niet zo is zoals het al lange tijd is. Dat dat gewoon een beetje lokaal moet worden geregeld. Maar dat de Rijksoverheid regie pakt. En dat lijkt mij ook in het gesprek wat wij hierna hebben. Je ziet aan alles, we hebben richting nodig om dit land goed in te richten.
En daarbij vind ik ook nog wel een nota naar je hart. Dat je bent blij met de boodschap. Maar naar je hart klinkt heel erg alsof dit super politiek is. Terwijl die schrijvers proberen, ik weet dat het heel moeilijk is om objectief te zijn over verdelingsvraagstukken, maar die proberen dat wel. Die proberen te bespiegelen van, goh, wat voor doelen zijn er nou? Wat voor uitdagingen weten we dat er gaan komen? En dan blijkt dus dat je moet kiezen. Dus in die zin vind ik ook de kracht van zo'n nota is ook dat als je iets integraal benadert, dan zie je dat kiezen onvermijdelijk is. En dat er dus een hele hoop partijen, ook in het kieskompas, eigenlijk weigeren keuzes voor te stellen. Terwijl dat niet haalbaar is, niet realistisch om daar een.
En dat is misschien ook nog wel de impliciete boodschap die ze erin hebben gestopt om hun eigen punt duidelijker te maken. In de geschiedenis hebben we dit altijd zo gedaan. Het ruimtelijk ordeningsbeleid van Nederland wordt internationaal gezien als best een succes. Ik kan het aangeharkt noemen, maar dat ze dingen echt wel goed geregeld hebben. En dat komt voort uit dit soort planningsprocessen.
Ja.
En dat, volgens mij, in het begin gebruiken ze dat als een soort verkoopargument van jongens, we moeten dat nu weer doen. En inderdaad zo apolitiek mogelijk, maar wel met urgentie.
Ja.
Nou, fijn dat we die hebben we al binnen.
Marketingtechnisch zou ik wel verkoopargumenten niet in een historisch verhaal verstoppen.
Nee, maar dat haal ik er dan uit, dus ik weet niet of het zo is.
We gaan verder. Wat viel jullie nog meer op afgelopen week?
Er is een nieuwe studie gepubliceerd in Nature. En dat is een update van de donut. Mocht je nou denken, wat is in godsnaam de donut? De donut is eigenlijk een diagram om te beschrijven hoe een economie eruit zou moeten zien. Volgens sommige mensen voor het eerst in 2012 gepubliceerd door Kate Raworth. Uh-huh. Destijds werkte zij bij Oxfam. Inmiddels aan de universiteit. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is de donut geüpdate. Die donut die heeft twee lagen. Dus de binnenlaag, dat is de sociale fundering. Dat is wat iedereen minimaal nodig heeft om een goed waardig leven te leiden. Heel breed, 35 indicatoren, maar dan gaat het om voldoende drinkwater tot aan politieke participatie. Dus een best wel breed scala aan factoren. En de donut heeft natuurlijk ook een bovenkant. En dat zijn de planetaire grenzen. Daar hebben we het vaker over hier. Maar eigenlijk zorgen dat we op zo'n manier samenleven dat de volgende generatie en de volgende generatie ook gegund gaat zijn.
En daar is dus een update van gekomen?
En ik heb de resultaten bij me.
Vertel, wat zag je?
Ja, wat je ziet, ze doen het dan per land. Hè. Dus ze hebben eigenlijk landen ingedeeld in groepen. En de rijkste 20% van de landen, die zijn voor een heel groot deel verantwoordelijk voor de overshoot. Ja. Dus met 15% van de mensen komen zij op 40% van de overshoot. Dus heel veel van die planetaire grenzen, en dat zit voor een heel groot deel op CO2-uitstoot bijvoorbeeld, vinden natuurlijk plaats in de rijkste landen van de wereld. Ja. Daar hoort Nederland bij, mocht je daarover twijfelen. En je ziet juist bij de armste 40%, waar heel veel mensen wonen, dat daar nauwelijks ecologische overshoot is. Dus enkele lokale dingen wel, stikstof bijvoorbeeld. Maar daar is vooral heel veel sociale tekorten. Dus mensen die geen schoon drinkwater hebben of die in een autoritair regime leven, dat soort factoren.
Maar ergens is dit toch eigenlijk geen nieuws?
Nee,
dit weten we toch?
Dat zal ik.
Dat is aan de ene kant geen nieuws, maar aan de andere kant is het de kracht van de donut, is dat het op een heel simpele manier laat zien van, goh, wat zou je nou moeten willen van de economie? Misschien dat hij de planetaire grenzen respecteert. En misschien ook wel dat mensen voldoende hebben. En op het moment dat je op die manier naar economie gaat kijken, dan zie je dus van, hé, wat raar dat er partijen zijn die in Nederland vooral economisch groei willen. En ten koste daarvan klimaatbeleid onbelangrijk vinden.
Ja. Ja, maar je kan ook het omgekeerde eruit halen. Je ziet een hele duidelijke afruil tussen de ecologische en de sociale kant.
Ja.
Zou je ook kunnen zeggen, hey, een heleboel landen in deze wereld hebben te weinig economische groei.
Ja.
Want ze hebben sociale tekorten.
Ja.
En wij hebben blijkbaar zoveel.
Ja.
Dus dan kan je inderdaad ook nog zeggen van, wij zouden niet zozeer meer groei moeten, maar zij misschien wel.
Ja.
Ja.
En dat is een boodschap.
Volgens mij is dat ook een boodschap van veel degrowthers, toch? Die pleiten voor het ontgroeien in verontwikkelde economieën, in het mondiale noorden.
Ja.
Zodat economieën in het mondiale zuiden kunnen groeien.
Ja, het wijst heel erg op het belang van verdeling. En wat je nog wel hebt, kijk, deze analyse is op landniveau, maar als je het naar menselijk niveau trekt, heb je dit ook weer extreem. Ja. Dus ook in Nederland is er een heel groot verschil natuurlijk.
Ja.
Tussen hoeveel mensen met hun levensstijl, consumptie, bezittingen bijdragen aan die vervuiling.
Ja. Ja.
Dus die afruil die bestaat er, denk ik, laat de donut wel zien.
Okay. Het is de dag van de keuzes.
Ja, nog even, dus het is niet nieuw.
Nee.
Maar het is wel weer een bevestiging en nog een detaillering van wat er al was. Dus en ik denk dat dat wel nuttig is.
Oké, dan mag je in de nieuwsgroep
blijven.
Mag
je blijven, ja. Ja, moest nog even kwijt. Ja.
Tot slot nog wat mij opviel, is dat afgelopen weekend de Bankenalliantie voor het Klimaat zichzelf heeft opgeheven. Het gaat om de Net Zero Banking Alliance. Dat was een samenwerking van banken die is opgericht om in 2050 geen CO2-uitstoot meer te hebben in de financieringen. Mm-hmm. In april van dit jaar werden de criteria er al van afgezwakt. Dat heeft er toen toe geleid dat Triodos Bank, dat wij besloten ons terug te trekken uit die alliantie. En inmiddels is die dus helemaal uit elkaar gevallen. Het viel mij op, de eufemistische manier ook waarop er door de woordvoerder werd gesproken over het uit elkaar vallen van die bank. Dus er werd gezegd, de leden hebben gestemd voor een transitie van een netwerk naar een framework. En dat betekent dat we volledig stoppen met alles wat we aan het doen zijn. Kortom, we heffen onszelf op. Maar ik was ook wel benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Wat zegt dit nou over de tijd waar we ons in bevinden?
Nou ja, positieve noot. Als jij zo de tijdlijn beschrijft. Ik zou willen dat het een keer bij bijvoorbeeld niet fossiel financieren zo gaat. Dat Triodos zegt, wij doen dit niet. En dat alle andere banken dan een paar maanden laten zeggen, oh, wij ook niet.
Wij ook niet.
Ja, dat is wel heel positief. Nou, kijk, wat dit ook zegt, is dat het dus niet lukt om vrijwillige afspraken te maken om te komen tot, tot CO2-reductie in de financiële sector. Ja. Dit is in 2021 met veel bombarie aangekondigd in de COP in Glasgow. Als dé manier om de financiële sector zou het klimaat redden. Nou ja, we zijn 5 jaar verder. En, of vier. Niet eens 4 jaar verder. En dat is niet gelukt. Ja. Kijk, je met enige, nou ja, ernst is wel heel positief, maar je zou ook nog kunnen zeggen, het is in ieder geval nu duidelijk dat dat niet werkt.
Ja, de geloofwaardigheid van vrijwillige commitments is, is eigenlijk verspeeld.
Dus geen vrijwillige commitments, maar we hebben gewoon regulering nodig. Een overheid Sturing. Die begin neemt. Ja. Het is het thema van vandaag.
Sturing. Ja? Oh ja, wordt dat het thema van vandaag?
Is dat de conclusie?
Nou, van keuzes maken.
Keuzes maken, regie nemen. We gaan naar het onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over het kieskompas, over de stellingen die daarin staan als het gaat om duurzaamheid. Allereerst was ik nog even benieuwd, wat vinden jullie eigenlijk van zo'n kieskompas? In hoeverre is dat nou nuttig?
Nou, laat ik het zo zeggen, als je dat als enige zou gebruiken om te bedenken wat je gaat stemmen, dan is het niet helemaal de goede manier. Mm-hmm. Het helpt, denk ik, veel mensen wel om even na te denken, om een aantal dingen die zij belangrijk vinden eruit te pikken. Maar ik zou zelfs niet eens willen dat iedereen dan wat eruit komt dan maar gaat stemmen of zo.
Ja.
Dat, dus, ja.
Het is een goed startschot, het ook is, voor de verkiezingen. Ja. Van, het komt eraan, verkiezingstijd, wees scherp.
Nou ja, en ik vind ook, ik ben natuurlijk met Hans eens. Het is mooi als je je verder verdiept in de partijprogramma's. Maar het is wel een objectieve manier om partijen te vergelijken. In de zin dat alle partijen op dezelfde stellingen gescoord worden. Het enigszins jammere daaraan is dat je eigenlijk geen idee hebt of als een partij het in zijn programma heeft geschreven of het ook zou gebeuren als die partij in de regering komt. We weten nog niet of alle ambities die zijn opgeschreven überhaupt binnen één programma met elkaar te verenigen zijn.
Maar dat heb je ook bij een verkiezingsprogramma, toch? Weet je ook niet helemaal.
Klopt, maar bijvoorbeeld het CPB met doorrekeningen zorgt er wel voor dat er enige basis is. Van goh, als je dit allemaal wil uitgeven, dan zou er dit gebeuren. Ik zou dat graag ook zien bij bijvoorbeeld klimaat. He, dus dat het, als het PBL nou een doorrekening zou doen van dit betekenen al jullie verkiezingsprogramma's voor het klimaat. Als je jouw programma zou
implementeren. Maar dat doen ze toch voor een deel?
Ja?
Ik weet niet of ze dat dit jaar ook weer doen.
Ik ken hem niet.
Okay,
dat
dus
zou er nog wel bij kunnen.
Enigszins nuttig, ook om er een podcast over te gaan maken.
Voor onszelf.
We gaan de stellingen af. De allereerste stelling die wij eruit pikten, die betrekking heeft op duurzaamheid, gaat als volgt. Bedrijven die het milieu vervuilen, moeten meer belasting gaan betalen, ook als ze daardoor uit Nederland weggaan. Wat is jullie eerste reactie op zo'n stelling?
Off the cuff, maar ik zie nu dat die ook gewoon niet klopt. Want als je belasting gaat heffen in Nederland, maar een bedrijf gaat dan weg, dan betalen ze dus geen belasting.
Ja.
Okay, dank voor uw taalkundige kritiek, maar we snappen wat ze bedoelen.
Dreigen met meer belasting betalen, ja. En dan kan je ook nog zeggen, hoezo meer belasting? Want die grote bedrijven betalen juist minder belasting.
Dan dus andere bedrijven, ja.
Ja.
We gaan over naar de inhoud. Dit gaat natuurlijk over grote bedrijven in Nederland. Dan hebben we het vooral over Tata Steel, over de chemische industrie. Dat zijn de meest vervuilende bedrijven in Nederland.
Nee, maar je hebt ook kleinere bedrijven. Hè? Dus glastuinbouw bijvoorbeeld gebruikt ook veel energie.
Ja.
Dus die zouden afhankelijk van, dat is natuurlijk lastig bij zo'n vraag, ze specificeren niet precies wat van belasting.
Ja.
Maar als je alle energie duurder maakt, dan raakt het ook dat soort kleinere bedrijven.
Daar zouden we dan meer belasting op gaan heffen. Wat denken jullie van deze maatregel?
Ik zou hem even af.
Hoe
aftellen.
Moeten we dit zien in de transitie?
In algemene zin zou je zeggen, alle bedrijven die meer vervuilen en meer negatieve externe effecten hebben dan waarvoor zij betalen, moeten daarvoor betalen. Linksom of rechtsom kan de prijzen zijn, kan ook belasting betalen zijn.
Ja.
Dus in algemene zin zou je zeggen, ja, dat lijkt me wel verstandig. Echter, er is meer ook in transities, want je moet ook weten, waar wil je überhaupt naartoe? Is het zo dat je zonder die bedrijven kan en als je ze gaat beprijzen in een internationale concurrerende markt, ben je ze dan niet allemaal kwijt en wil je dat misschien niet?
Ja.
Dus ik zou heel sterk, en dat miste ik ook afgelopen jaren in het beleid. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen Tata Steel. Mm-hmm. Dat is een bedrijf, dat heeft, ja, daar werken wel veel mensen toeleveranciers, maar het is niet een bedrijfsactiviteit waar veel andere dingen van afhankelijk zijn.
De productie van staal.
Ja, de productie van staal. En ook in Europa is er genoeg capaciteit om staal te produceren.
Ja, dus je kan ook staal ergens anders vandaan halen.
Ja,
en,
dus je zou, en ook super vervuilend, super dicht bij mensen. Dus wat ze eigenlijk zouden moeten bepalen is veel betalen is veel groter dan de winst die ze maken. Dus in plaats van dat je 2 miljard geld gaat geven, zou ze eigenlijk veel moeten betalen.
Ja, die 2 miljard is wat we nu doen. Hè? Dus afgelopen week werd dat bekend.
Ja.
Dat er toch een voorlopige maatwerkafspraak, nog geen definitieve afspraak, maar een soort overeenkomst.
Ja, maar dat is met dit in het achterhoofd heel raar om geld te geven om te verduurzamen. Behalve, en daar kom ik dan bij van. En dus als je zo kijkt naar een activiteit, moet je zeggen, nou, weinig afhankelijkheden. Het is de vraag of we dat moeten hebben. Mm-hmm. Is iets anders, zou je kunnen zeggen, als de chemische industrie. We hebben een aantal grote clusters petrochemische industrie. Super energieintensief. Zijn die gekomen vanwege lage energiekosten. Maar je weet ook dat als je een paar, en dat zien we nu in de Rotterdamse haven gebeuren, volgens mij ook in Zuid-Limburg, dus een aantal bedrijven gaan nu weg. Mm-hmm. En die bedrijven zijn afhankelijk van elkaar. En dan bestaat de kans dat ze allemaal weggaan.
Ja. Ja.
En als je dan bedenkt van, hé, maar misschien willen we ze uiteindelijk wel voor een deel houden. Ja, dan moet je daar heel anders naar kijken. En dan kan het misschien helemaal niet verstandig zijn om dan meteen heel hard de belasting te gaan verhogen, maar op andere manieren proberen die transitie te stimuleren.
Ja, of je hebt een hele harde generieke belasting en je sluit een deel van de baten terug naar wat je wel wil behouden in een goed plan.
Dus jij zou zeggen, Hans, dat je in principe van tevoren een plan moet hebben met wat wil je met zo'n industrie? Dus in kaart brengen wat de gevolgen zouden zijn van zo'n belasting en wat...
Nou, en als je dan kijkt naar de
visieprogramma's, wat wil je daarmee? Past dat in je plan?
Dan zie je, hè, dus dit is de stelling. Dan kan je zeggen helemaal eens, helemaal oneens. Ja, dan zit ik toch wel een beetje van, nou, ongeveer eens. Dan denk ik dan voortrand vanuit transitiebeleid. Maar alleen maar als je een plan hebt. En als je dan kijkt naar de verkiezingsprogramma's, dan mis ik eigenlijk wel echt een visie op... Dan roepen ze allemaal groene industriepolitiek. En de een bedoelt met groene industriepolitiek, we houden alles wat er is. En de anderen zeggen van, alles moet weg.
Ja, en sommige partijen zeggen zelfs, wij willen groene industriepolitiek. Alle bedrijven moeten blijven.
Ja.
Dat is geen politiek.
Nee, dat is... Nee. En dus je moet in ieder geval keuzes maken.
Volgens mij hou jij hier een quote aan van het CDA-partijprogramma. Ja. Toch? We willen groene industriepolitiek, maar alle bedrijven moeten blijven. Waarom kan dat niet samengaan?
Nou, dat kan in ieder geval niet groen zijn. Dan heb je gewoon industriepolitiek. Omdat we nu gewoon zoveel uitstoten dat het totaal irrealistisch is om dat allemaal te willen vergroenen op korte termijn. Dus je hoeft niet alle bedrijven, zeg maar, weg te belasten voor zover dat al zou kunnen.
Ja.
Maar je zal wel moeten kiezen.
En dat was ook bij het rapport van DNB eerder dit jaar. Dat ze ook lieten zien dat die energieprijzen, de effecten van hoge energieprijzen, wat hetzelfde is als, en ook belasting hadden ze een scenario voor, dan met ETS, dus hè, met het Europese emissiehandelssysteem.
Ja.
Daarin lieten ze ook zien, ja, bij sommige bedrijven pakt het echt slecht uit. Maar zelfs in sectoren zoals de chemie waar het slecht uitpakt, valt het bij sommige bedrijven ook wel weer mee. Ja. Het is ook net hoeveel marges ze hebben, dus hoeveel winst ze maken, in welke markt ze concurreren. Dus het is ook niet zo zwart-wit allemaal. En dus maar dat vergt dus wel een goede visie.
Ja.
Met wie ben je aan het onderhandelen?
Ja.
En wat wil je zelf? Wat voor land wil je zijn?
Ja. Ja. Dit is ook echt een heel technische blik, hè? Van hoe gaat dat dan uitpakken per bedrijf? In hoeverre vinden jullie dit alleen een economische afweging? In hoeverre is het ook nog een rechtvaardigheidsvraagstuk? Want wat veel mensen natuurlijk ook zeggen is, ja, die industrie die vervuilt zoveel en ik doe maar mijn best om een beetje groen te zijn. Het is tijd dat ook dit soort bedrijven gewoon belasting gaan betalen.
Ja, ik denk dat hier heel veel rechtvaardigheidsdimensies aan zitten. Ik denk dat het gevoel van mensen zelf heb je inderdaad van, goh, grote vervuilers moeten in ieder geval zoveel als ik betalen. Daarnaast heb je natuurlijk heel veel werkgelegenheid bij bedrijven. Daar zou je echt naar moeten kijken bij sommige bedrijfstakken. Hè? Mensen die hun baan mogelijk verliezen als je kiest voor sommige bedrijfstakken en andere niet. Die moet je een soort transitieplan bieden. En je hebt natuurlijk internationale rechtvaardigheid. Daarbij kan je aan de ene kant zeggen, Nederland is een heel rijk land met heel hoog opgeleide mensen, heel laag staatsschuld, heel laag werkloosheid. Dus als iemand een keer voorop moet lopen met klimaatbeleid, moeten wij het zijn. Daarbij kan je ook wel zeggen, wij moeten niet onze hele vervuilende industrie gaan wegjagen. En dan zeggen, jongens, ons stoepje is schoongeveegd. En alle landen waar wij nu chemische producten van importeren, succes met je klimaatdoelen. Ja.
Ik vind ons nu wel heel genuanceerd.
Ja, ik hoor
waar ik op zich ook super voor ben. Maar uiteindelijk zal wel het principe moeten zijn, de vervuiler betaalt.
Ja.
Linksom of rechtsom. En ook die solidariteit, die kan je ook op een andere manier organiseren. Dus ik vind het argument in een superkrappe arbeidsmarkt van mensen raken hun baan kwijt. Kijk, per saldo werken ze dan ergens waar maatschappelijke waarde wordt vernietigd. Dat ze die baan kwijtraken. We moeten genereus met mensen omgaan. Dus we moeten goed voor mensen zorgen.
Ja.
Maar dat is geen argument om die economische activiteit te houden. Ja, nee. Ik heb het gevoel dat het iets radicaler moet zijn.
Helder, ja. Hans. We gaan door naar de volgende stelling. Om de uitstoot van stikstof te verminderen, mag de overheid boeren dwingen om hun bedrijf te verkopen. Nederland heeft natuurlijk al jarenlang een stikstofprobleem, dat weten we allemaal. Die vrijwillige uitkoopprogramma's, die lukken maar niet. dan kom je uiteindelijk uit op gedwongen verkoop. Mm. Ernst, jij had hier al meteen weer een bedweterige opmerking bij. Vertel.
Dank je. Ja, gedwongen verkoop vind ik vrij vreemd. Want dat klinkt gewoon als iets waarvan je niet wil dat het bij jou gebeurt. En ook niet bij je buren of je vrienden. Ja,
dus iedereen zal zeggen dat ze het daar niet mee eens zijn.
Ja, ja, ja. Terwijl wat er hier in feite speelt, is een probleem waarvan we al heel lang weten dat het er is.
Ja.
En wat we al heel lang vrijwillig niet oplossen. Dus als je dat maatschappelijk belang een kans wil geven, dan zul je vergunningen moeten intrekken.
Ja, dus jij wilt hebben over vergunningen intrekken en niet per se over gedwongen verkoop.
Waarbij dan?
Je zou het anders moeten zeggen.
Met wat compensatie.
Ja, financiële compensatie wordt geboden. En check. Dat is misschien niet genoeg. Dan moet je ook sociaal mee aan de gang.
Ja, het is eigenlijk een intrekken voor een vergunningenbonus.
Ja.
Je krijgt gewoon gratis geld.
Ja.
Voor iets wat je niet meer hoeft te doen.
Als het in een bedrijf gebeurt.
Wat vermen jullie dit mooi,
het sociale jongens. Plan.
Ja, het is gewoon een sociaal plan voor boeren. En dat moet wel genereus. Maar volgens mij de voorstellen die er lagen voordat dit kabinet begonnen was, waren voor de meeste boeren best oké.
En in elk geval beter dan wat er nu ligt.
Ja.
Want wat je ziet, als je gedwongen verkoop niet wil, dan haal je dus weer die doelen niet, waar we al heel lang op vastlopen. En verleng je de onzekerheid voor boeren. Want dat is
natuurlijk wel heel schijnend. Dan komen we terug bij de nieuwsrubriek eigenlijk. Tijd voor keuzes en een koersvaste overheid.
Ja, kijk, dat is natuurlijk. Daarom begonnen we ook met die ontwerpnota ruimte. Van als je weet dat je keuzes moet maken. En je ziet ook bij deze stelling, bij de vorige, maar ook bij deze, zie je terug dat het maken van keuzes toch iets is wat een heleboel politieke partijen gewoon niet wil.
Ja.
En niet gaan doen.
Ja.
Nou, en dat vind ik wel. En of je nou links of rechts bent, je moet keuzes maken voor de toekomstige welvaart in Nederland.
Toch wel het werk van een politicus, toch? Belangen afwegen en keuzes voorstellen.
En het beroemde eerlijke verhaal vertellen dan ook. Van je ontkomt niet aan keuzes. En je kan misschien nog een paar jaar dingen doorrollen met een heleboel ellende. En dat kan ook een strategie zijn. Dat is denk ik ook een strategie van een aantal partijen. Ja. Maar het lost niks op.
Ja.
Dus eigenlijk zeggen jullie, dit is de enige manier om voor natuurbehoud in Nederland. We moeten wel.
Ja, en natuurlijk is dat pijnlijk.
Ja.
Daar hoeven we niet
aan te doen. Ja, dat is
dat dan genereus compenseren.
Precies, en dat die tanden lagen er ook. Hè?
Ja.
Dat geld is weg.
Nou, volgens mij is dit duidelijk. Volgens mij kunnen we door naar de volgende en laatste stelling.
Ja, maar misschien hierover dus wel. De partijen die bij mij eens staan, dat is geen meerderheid, hè? Op dit moment in de peilingen.
Jij baseert je nu op het kieskompas, ja.
Ja, dus als je naar het kieskompas kijkt, dan zijn zeg maar D66, GroenLinks, Denk, Volt en Partij voor de Dieren eens of helemaal mee eens.
Ja.
Maar dat zit heel ver van een kamermeerderheid. En dat is dus wel schrijnend, dat we op stikstof niet echt een oplossing zien.
Nee, maar er staat natuurlijk ook best wel wat vaagtaal bij sommigen. Hè, want we lazen van tevoren nog even de SP voor.
Ja.
Dat,
want die is opvallend hier. Hè? Bij de partijen die dit allemaal niet willen, dat is op zich logisch, kan je verwachten. Dus het CDA, CU, VVD, NSC. Maar de SP staat ook bij het lijstje partijen die geen gedwongen verkoop wil. Maar zij zeggen wel van we willen de stikstofuitstoot stevig terugdringen.
Ja, en we geloven niet in technologie.
Niet over de rug van boeren.
Ja.
Ja.
Nou, waar ik het mee eens ben. In principe, je wil niet boeren het slachtoffer laten worden van jarenlang wanbeleid. Maar je moet wel iets oplossen.
Ja. Dus je wil dat ze meekomen in de transitie.
Precies, en misschien bedoelt de SP uiteindelijk dat, weet ik niet.
Ja.
Dat weten we
maar
niet.
Maar ze laten ook niet zien hoe ze het dan wel gaan doen. Ja, dit is dat niet kiezen.
Ja.
Worden we niet optimistisch van. We gaan door naar de laatste stelling voor vandaag. Om minder afhankelijk te zijn van het buitenland, mogen gasboringen in de Noordzee blijven doorgaan. De crux hier is dat dit dus gaat over de verhouding tussen de geopolitieke instabiliteit, onze energiezekerheid, maar ook onze klimaatdoelen. Wat zegt dit over hoe ver we nou eigenlijk zijn met de energietransitie in Nederland?
Ja, qua energie hebben we nog steeds gewoon aardgas als een van de grootste bronnen. Dus eind 23 ging het om bijna 36% van ons primair energieverbruik in Nederland.
Is nog steeds Nederlands aardgas?
Nee, lang niet allemaal Nederlands. Het is voor een heel groot deel geïmporteerd.
Ja.
En een van de argumenten die dus door bijvoorbeeld gasbedrijven wordt gebruikt om juist wel onder de Noordzee te gaan pompen, is dat ze eigenlijk zeggen van als je het uit Nederland haalt, dan hoeven we niet te vervoeren. En dan gaat er wat minder CO2-uitstoot komt daarbij vrij dan als je het uit het buitenland haalt.
Ja.
Wat je daar heel erg natuurlijk tegen in kan brengen, is dat je onder de Noordzee gaat boren. En de Noordzee zijn allemaal kwetsbare natuur. Sowieso is onder water boren alweer een slagje moeilijker. Dus zou je dat nou wel moeten willen doen? En daarnaast een nieuw gasveld aanboren. Kijk, de landen om ons heen die al bestaande gasvelden hebben, daar kunnen wij niet over kiezen of ze die leeg gaan pompen of niet.
Ja.
Maar we kunnen er wel zelf voor kiezen om iets leeg te pompen of niet. Dus voor klimaat is het waarschijnlijk het beste om gas zoveel mogelijk in de grond te laten.
Ja.
En het dan maar ergens anders op te kopen.
Dat zegt het Energieagentschap toch ook altijd. Het Internationaal Energieagentschap. In principe geen nieuwe olie- en gasvelden opbouwen.
Ja, dus vanuit Duke is heel raar om hier te gaan boren.
Ja. Ja. Wat is er eigenlijk nodig om die transitie nog verder... We hebben het er vaker over gehad in onze podcast. Maar wat is er nou nodig om te zorgen dat we niet meer hoeven te boren naar gas? Zeg maar om onze transitie te versnellen.
Nou ja, het is dus nog steeds... We hebben hier een aflevering over gehad... Hè, waarbij we tot onze verbazing daar eigenlijk ook wel weer achter kwamen... dat hernieuwbare energie nog steeds maar rond 20% hangt... van onze energievoorziening.
Ja.
Van ons energieverbruik.
Primair energieverbruik.
Ja. Ja.
Dat is heel laag. Ja. Dus als je heel snel wil dat naar 80 of 90 of 100% gaat... dan is er eigenlijk maar één hele grote knop om te gebruiken. En dat is de energievraag zo snel mogelijk verlagen.
Verminderen.
En dat betekent als een malle woningen isoleren... snel keuzes maken in de industrie, vooral.
Ja.
Vervoer aanpassen ook. Auto's zitten er best wel veel bij.
Ja. En wind op zee, aan de aanbodkant.
Ja.
Dus grootschalige windparken. Dat hebben we dan echt nodig ook.
Ja. Die kunnen volgens mij ook beter samengaan met natuur. Hè? Want dan kan je ook nog...
Ja, er zijn natuurlijk wel dingen op te merken over waarom wind op zee toch niet goed is voor de...
Voor de vogels, toch?
Ja, en voor het onderwaterleven. Maar er zijn ook wel redenen om aan te nemen dat het juist goed is voor ander onderwaterleven.
Ja.
Dus, maar
in ieder geval de boodschap is dus duidelijk met name onze energievraag verminderen.
Energievraag verminderen.
En wat nog opvallend was in het lijstje, als je kijkt naar wat al die politieke partijen nou willen, is de SP die we dus net zagen aan eigenlijk de niet zo klimaatvriendelijke kant. Dat ze hier heel duidelijk zijn dat zij ook vinden dat die gaswinning niet verder moet gaan.
Ja, misschien even, waarom pik je SP eruit? Dat komt eigenlijk omdat de rest heel consistent is. Hè?
Dus
progressief wil op deze stellingen juist wel dat het duurzaam is.
D66 is de andere kant op gesprongen hier.
D66 en SP zijn de twee die af en toe een andere positie. Ja, inderdaad, D66 had ik hier nog niet gezien. Ja.
Nee, van links naar rechts waaien. Maar verder zien we inderdaad dat de progressieve kant dan... dus GroenLinks, PvdA, Volt en Partij voor de Dieren... zijn consequent voor ambitieuzer klimaatbeleid. Ja. Maar daar heb je geen meerderheid mee. En dat is wel weer pijnlijk ook hier om te zien.
Dus als we het even proberen niet politiek te framen... maar in het kader van transities te framen. We hebben een plan met Nederland. We hebben ons aan dingen gecommitteerd als het gaat over de energietransitie. Als het gaat over het oplossen van de stikstofproblemen. We hebben ook wetten daarvoor.
Mm-hmm.
Dan zien we dat in bijna al deze stellingen er geen meerderheid is. Zoals de peilingen er nu bij liggen.
Mm-hmm.
Om dat op te lossen.
Ja, voor de transities die wij nodig hebben.
Voor de transities. En dat is toch wel uitdagend, denk ik zo.
Ja.
En dan hebben we het over heel veel belangrijke dingen nog niet gehad. Want wij denken breder qua transities. Wat miste wat ons betreft eigenlijk in dat kieskompas?
Ja, nou, we hebben hem nog niet, we hebben hem wel besproken. Maar wat er niet in het kieskompas staat, is vind je eigenlijk dat wij sneller die klimaattransitie moeten doorlopen dan we nu doen.
Ja.
Energietransitie.
Ja.
En het rare daar,
en dat zou je vinden allemaal... in het kader van internationale rechtvaardigheid, toch? Van wij hebben historisch gezien het grootste aandeel.
Niet alleen dat, maar ook vanuit een heleboel surveys... dat mensen, de Nederlander maakt zich ook best wel zorgen over het klimaat. Hè?
Ja. We hebben dat zelf ook gevraagd vorig jaar. Ja. Hè? Maar er zijn dus heel veel mensen die als je gewoon de stelling aan een panel geeft... van Nederland moet veel sneller CO2-uitstoot verminderen dan nu gebeurt. Een hele grote meerderheid.
Ja.
En maar een hele kleine minderheid. En wat je nu in het kieskompas hebt... en dat is misschien wel ook over het kieskompas... je hebt heel specifieke vragen. Mogen we gas boren uit de Noordzee? Maar op dat abstractere niveau vinden heel veel Nederlanders dit juist wel heel belangrijk. Zien dat klimaat een groot probleem is waar wat aan moet gebeuren.
Ja.
Dus dat valt mij wel op.
Dus we hebben het gehad over energiezekerheid, over landbouw, over vervuiling.
Mm-hmm.
Zijn er nog andere onderwerpen die wat jullie betreft missen... als we het hebben over duurzaamheid?
Ja, een andere belangrijke circulaire economie, denk ik.
Ja.
Dat klinkt altijd heel abstract, maar uiteindelijk gaat het om... hoe kunnen we alle throughput, dus alles wat door onze economie gaat... aan grondstoffen zo goed en optimaal mogelijk gebruiken... zodat we minder vervuilen en duurzamer kunnen worden.
En dat is eigenlijk gek dat juist in deze tijd dat die er niet in zit. Omdat die ook geopolitiek interessant is. Omdat als je je grondstoffen beter zelf gebruikt...
En die
gebruikt,
zit wel in de Europese agenda.
Ja, en dan word je minder afhankelijk van de rest van de wereld. Dus juist in deze tijd van geopolitieke instabiliteit... zou je denken dat je daar een plan op maakt... en dat mensen daarover mee moeten praten.
Ja.
Ja.
Maar het zit er niet in.
Nee, het is wonderlijk.
Er staat een rijtje met de plastic tax die zomaar verdwijnt.
Ja, precies. En wat voor stelling zouden jullie erin knallen... als we het moeten hebben over circulaire economie?
Kijk, dat vind ik een moeilijke met die stellingen. Dan zal het inderdaad wel worden... de plastic tax moet er wel komen of zo.
Ja.
Of nou, misschien de garantietermijnen moeten veel langer. Maar je kan natuurlijk alleen maar, en dat is natuurlijk wel het lastige voor die makers van het kieskompas. Je kan natuurlijk alleen maar een stelling hebben als een partij daar ook
plannen op hebben.
En ik denk dat het daar is begonnen waarom het er niet in staat.
Dus nou, die zetten we nog even op de agenda, de circulaire economie.
Uh-huh.
Waren er nog meer dingen die jullie misten als je zo door het kompas heen loopt?
Nou, dit wordt weer niet optimistischer, maar het valt mij dus op dat... We hebben het al gehad over hoe klein eigenlijk het cluster echt progressieve partijen is op duurzaamheid. En dan heb je het met name over klimaatbeleid nu. Dat is berekend, weer door het PBL. Als je nou echt rechtvaardig zou willen zijn in internationale context, hoeveel zou je dan je CO2-uitstoot moeten verminderen? En dan hebben ze eerst een hele lange uitleg over hoe je rechtvaardigheid kan definiëren. En dat kan op allerlei manieren.
Ja.
En dat gaat echt van, wij stoten nu heel veel uit, dus wij mogen ook relatief veel uit blijven stoten. Dat is heel, vind ik, vrij onrechtvaardig, maar dat is de meest... We laten alles zoals het is, manier. En dat kan ook gaan naar, wij zijn al heel rijk. Jullie moeten nog heel veel economische ontwikkeling doormaken. Dus wij gaan veel meer onze uitstoot afbouwen.
En we gaan jullie compenseren.
En,
ja, ook nog.
Maar hoe je er ook naar kijkt, er zijn bijna geen partijen die doelen maken die hierbij aansluiten. Dus zeg maar, de echte koploper is Partij voor de Dieren. Die zitten wel echt in de range van rechtvaardige doelen. Dus die zeggen eigenlijk, we willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat is super moeilijk, maar goed, dat is wel een heel duidelijk ambitieniveau wat ze hebben.
Mm-hmm.
GroenLinks, PvdA en Volt, die komen zo net de range van minder ambitieuze plannen in. Dus wat ik net zei.
Maar wel de goede richting op.
Wel de goede richting op.
Ja.
En de rest gewoon niet. Dus D66 komt al niet in de buurt van wat het minimale rechtvaardigheidsniveau zou zijn. En over de partijen zoals de VVD hoef ik niet te hebben. Die hebben het woord klimaat wel in hun verkiezingsprogramma, maar dan met name in de context ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat.
Dat is ook belangrijk.
Ja, en dat is inderdaad grappig, maar het is ook heel schrijnend. Hè? Want we koersen nu gewoon af op iets, op een niveau van CO2-uitstootvermindering dat je op geen enkele manier internationaal rechtvaardig kan noemen.
Ja.
Tegelijkertijd probeert Europa zichzelf als het continent van de koploper op de klimaattransitie te zien. Dus dat, ja, dat is een pijnlijk groot gat tussen hoe we onszelf zien en wat we daadwerkelijk doen, denk ik.
Ja, we worden er niet hoopvoller op deze manier. Want wat mij ook nog opviel, sinds ik bij een bank werk, is dat ik ook eens even checkte in hoeverre deze partijen dan plannen hebben op het financiële systeem, wat ook een belangrijke factor is.
En duurzaamheid dan,
om verduurzaming.
Ja.
Nou, we hadden het er bij het nieuws over, al die vrijwillige samenwerkingen die klappen. Dus dan zou je zeggen, tijd voor een overheid, tijd voor een politiek die regie neemt. Maar als je daarbij kijkt naar de... Laten we dan alleen kijken naar de partijen die vooruitstrevend willen zijn als het gaat om klimaat. Maar die hebben daar eigenlijk ook heel beperkt plannen op. Dus het enige wat D66 en GroenLinks-PvdA hebben, die willen wel een nationale investeringsbank oprichten voor grote transities.
Ja. Uh-huh.
Dus die moeten dan investeren in het elektriciteitsnet en in circulaire bedrijven, et cetera. Waarvan je zou denken, ja, ik mag hopen dat onze banken, onze gewone banken dat doen, toch? Waar ik mijn geld stal, dat die ons vooruit helpen naar de nieuwe economie. Maar goed, die willen dat met een andere, met een nationale bank.
Een investeringsbank vind ik ook wel een goed idee, hoor.
Ja, is ook een goed idee.
Dat kan er prima bij. Ja, daar zijn we zeker niet.
Dus ik ben er niet op tegen.
Nee, we hoeven er niet tegen te zijn. Maar je hoopt toch ook dat de gewone banken dit doen?
Ja, maar ik hoop wel meer.
En de Partij voor de Dieren die had nog wel een geinig plan, vond ik. Die zei dat alleen banken die handelen binnen ecologische grenzen, alleen die banken mogen hun bankvergunning behouden. Ik was wel benieuwd wat jullie daarvan vonden.
Ik vind dat een heel spannend plan. Zeker nu die NZBA zichzelf heeft opgegeven.
Ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat met hun 3 zetels gaan meten dan. Welke bank binnen ecologische grenzen
blijft.
namelijk, wat, en daarom is het wel raar dat dat eigenlijk mist. Hè? Want het, kijk, de energietransitie wordt vaak ook geframed als een financieringsprobleem. En dan wordt gezegd van, hey, maar er is niet genoeg geld. En de overheid heeft niet genoeg geld, dus private financiers moeten meedoen. Nou, als dat het probleem is, wat de politieke partijen, wat je vaak in Den Haag hoort, waarom komt dan geen enkele partij met een plan om dat op te lossen?
Ja.
En dat vind ik wel bijzonder, van ja, alsof het dan vanzelf goed komt of zo.
Ja.
Dus dat mist.
Ja, en hier heb jij een hypothese over, toch, Hans? Dat progressieve partijen zich eigenlijk niet willen.
Nee,
eigenlijk onvoldoende weten van het financiële systeem.
Ik denk, er zitten 2 kanten aan. Ik denk dat partijen die zich minder bezighouden met duurzaamheid, voornamelijk aan de conservatieve en de rechterkant, dus hier niks over gaan opschrijven, maar die snappen prima, denk ik, vaak hoe het werkt.
Ja.
Of in ieder geval een deel van hun leden. aan de progressieve kant onderschatten ze vaak wat de financiële sector zou kunnen doen. En moeten ze zich veel meer verdiepen in hoe je die kracht van geld kan gebruiken voor die transities.
Ja.
En dat vind ik echt missen. En dat is misschien ook een soort dédain, geld. Ja. Terwijl ik denk dat het superbelangrijk is om daar veel meer mee bezig te zijn.
Ja, je laat een potentieel machtig instrument daar liggen,
ja,
door er weinig over te... Maar dat doet Partij voor de Dieren dus niet. Want die hebben wel gave en verdergaande plannen.
Ja.
Dus,
ja.
Geen zetels.
Ja.
Een pluim van ons.
Ik blijf zeggen.
Dank voor de gezonde dosis realisme, Hans. Dan eindigen we deze verkiezingsspecial niet met hoop, maar...
Dat zat al zoveel in de aflevering.
Precies, daar hadden we al genoeg van vandaag. Maar nog even een tip voor de luisteraar. Als het nou gaat over duurzaamheid, waar moeten we dan zo alles beschouwd hebbende... waar moeten zij dan het meest op letten wat jullie betreft?
Ja, twee dingen. Als eerste, bangmakerij. Dus er zullen altijd partijen zijn die, zodra het over duurzaamheid gaat, die dan de progressievere partij proberen weg te zetten als: laten we realistisch zijn, de economie is ook belangrijk, mensen moeten werken en mensen moeten dingen kunnen betalen.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk altijd een valse tegenstelling. Je kan altijd betaalbaarheid en werk regelen. Hans zei terecht, wij hebben een zeer krappe arbeidsmarkt en we zijn ook een bijzonder rijk land.
Ja.
Dus het is niet zo dat als je kiest voor duurzaamheid, dat je dan kiest voor een hele grote groep arme mensen of een hele grote groep werkloze mensen.
Nee, want die kan je gewoon begeleiden naar nieuw werk, naar schone banen.
Dat kan naast
daar
elkaar.
Kan je een plan
dus
voor maken.
Valse tegenstelling, trap er niet in.
Goeie.
Daarnaast internationale rechtvaardigheid. Dus je gaat misschien alleen Partij voor de Dieren een echt rechtvaardig plan horen verdedigen, als ze al bij de televisiedebatten komen.
Ja.
En voor de rest zitten we dus eigenlijk in een hoekje wat je op geen manier rechtvaardig kan noemen. En dat vind ik ook wel goed om even dat te beseffen. En,
ja. En als ik er nog eentje aan mag toevoegen.
Heel graag.
Valse beloften. Dus wat we natuurlijk ook, als we die verkiezingsprogramma's doorkijken, ook zien, er worden kreten geslaagd van wij zorgen voor duurzaamheid, terwijl er totaal geen plan achter ligt.
Ja.
Dus er worden dingen gepresenteerd als van ja, we gaan allemaal goede dingen doen. En er gebeurt echt gewoon helemaal niks als je iets verder doorkijkt. Dus geloof die politici niet meteen. Zorg dat je snapt wat dan het beleid is. Ik denk ook hierin dat de doorrekening van het Centraal Planbureau, ik neem echt niet aan dat iedereen dat leest, maar...
Ik ga wat nuttigers doen met je tijd.
Nou, dat is best nuttig. Ik heb het ook gedaan.
Nou, jij mag het lezen, maar niet iedereen.
Zorg dat je even door die leuzen heen kijkt. En sommige dingen gaan gewoon niet samen.
Ja.
En dat is denk ik ook wat we de hele tijd hebben besproken. Van, ja, er moeten keuzes worden gemaakt. Zeker wil je een duurzaamheidstransitie voor elkaar krijgen, dan moet je keuzes maken. Een politicus die zegt dat hij geen keuze maakt en jou alles belooft, dat kan niet.
Dus kijk uit voor valse beloftes, valse tegenstellingen en valse claims.
Ja. Dat gaan we doen. Dank jullie wel. Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dank je wel voor het luisteren naar Money for Change.